Vooraf zijn er de volgende afkondigingen voor u. De eerste landelijke vergadering van de recent opgerichte Vrouwenbond van de Hersteld Hervormde Kerk zal de Overlente aanstaande donderdag 1 oktober in Lunteren worden gehouden. Ook wie geen lid is van de vrouwenvereniging, maar wel mee wil, is van harte welkom. Opgeven bij mevrouw Gerda de Boer. Het verzamelpunt is de parkeerplaats van restaurant De Magneet te Heemvliet. De opstaptijd van de bus daar is om 7:10 's morgens. We gaan dan samen met andere verenigingen uit de klas eens naar Lunteren. En de buskosten zijn €13,50. De enveloppen voor het Solidariteitsfonds, voorheen generale kas geheten, liggen klaar in de voorkerk voor ieder lid en dooplid van 18 jaar en ouder. Onze gemeente wordt door de landelijke kerk aangeslagen voor het aantal leden dat opgegeven is. De kerkenraad hoopt daarom dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid in deze op zich neemt. De collecten, er zijn 3 collecten, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De tweede collecte is een extra collecte bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw. De collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Tot zover de afkondigingen. Laten we de dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 81, daarvan vers 11 en vers 12. 81 vers 11, ik ben de Heer, ik ben uw God, die heilig ijver voor mijn eer, die u door mijn hand uit Egypteland leidde, vrij en veilig. En ook het 12e vers, opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. stellen wij ons voor de heilige wet van God. Laten we in aansluiting daarop zingen uit de berijming van de 10 geboden, de versen 2 en 9. Ik ben de Heer, uw God en koning, die van Egypte u bevrij. En het 9e vers. Och of wij uw geboon volbrachten. Dus de berijming van de 10 geboden, de versen 2 en 9 na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Laten we samen Gods aangezicht zoeken in het gebed. Heilige en hoogverheven God, u die een ontoegankelijk licht bewoont, die terrein van ogen bent om het kwade te kunnen aanschouwen, Als wij deze morgen hier samengekomen zijn, heren, dan mogen wij ons wel eerst voor u verootmoedigen, ons neerbuigen voor u. Want wij hebben uw wet gehoord. U heeft ons opnieuw de 10 geboden doen horen. En wij kunnen ze niet houden, heren, van onszelf. Wij overtreden ze elke dag weer. Als het niet is met daden, dan wel met woorden of met gedachten. En u bent de kenner van onze harten. En u weet hoe ons hart is, heren. En daarom komen wij aan het begin van deze dienst tot u. Gna, o hoogste majesteit. Voordat wij ons zetten om uw woord te openen en te luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt, heren, willen we ons voor u verootmoedigen en belijden dat wij zondaren zijn. Belijden dat wij geen recht hebben op uw genade. Wij belijden u op deze morgen dat in deze voorbijgegane week ons leven niet voldeed aan wat u van ons vraagt en waar u recht op hebt. O heilige God, zie dan in genade op ons neer. Toon ons de liefde door Jezus Christus, uw Zoon. Als wij dat niet hebben, heren, die gestalte, dan kunnen wij niet vruchtbaar onder uw woord verkeren. Als wij hoogmoedig zijn met de gestalte van de fariseer en zeggen, o God, ik dank u dat ik niet ben als andere mensen. Hoe kunnen wij dan ooit voor u rechtvaardig zijn? Maar wanneer wij mogen komen, heren, als die tollenaar en zeggen, o God, wees mij zondaar genadig, dan zegt uw woord, deze ging af, gerechtvaardigd naar zijn huis, meer dan die. Zie zo in gunst op ons neer en laten wij met een ootmoedig hart, heren, uw woord van genade mogen ontvangen. Ook op deze morgen. Wij danken u dat we hier mogen zijn. Dat u ons hier gebracht hebt. Dat onze toestand uiteindelijk niet bepalend is voor uw woord en voor uw genade. Heren, spreek dan tot onze harten. U die ons kent en weet waar en wie wij zijn, hoe wij hier gekomen zijn, misschien met een koud en onbewogen hart, misschien onwillig, misschien alleen maar uit gewoonte, misschien met een hart dat verlangt naar uw woord en uw stem, maar Heer, het maakt uiteindelijk niet zoveel uit. Als u tot ons spreekt, Heer, dan schept u het woord, door uw woord, het voorwerp van uw liefde. Wij hoeven en wij kunnen onszelf niet het voorwerp van uw liefde maken. Maar u maakt ons tot voorwerpen van uw eigen goddelijke liefde. Wanneer u zich aan ons bekend maakt. Heren, doe dat dan ook op deze dag. En daarom bidden wij om de opening van het woord. Help ons in het luisteren. Geef dat wij ons mogen inzetten om uw woord te horen en daar onze gedachten op te richten. Help ook hem die het woord te spreken heeft, dat hij ontvangt wat nodig is om uw woord helder en krachtig en als een goddelijk woord door te mogen geven. Schenk ons ook uw Heilige Geest, Heren, zodat wij niet alleen hoorders, maar ook daders van het woord zullen zijn. En mogen leven naar wat u van ons vraagt. In een leven dat u behaagt. En waarin u aan uw eer komt. Heren, zo zie mij op. En bidden mij om woord en geest. Want u heeft beloofd. Waar woord en geest zullen zijn. Daar vinden wonderen plaats. En daar zal uw woord niet leeg. Tot u weerkeren. Maar doen wat u behaagt. En dan zal het voorspoedig zijn in het doel. Waartoe u het zendt, namelijk het behoud en de redding van zondaren tot de verheerlijking van uw naam. Gedenk degene in ons midden die met moeite en zorgen te kampen hebben. Of wij het weten van elkaar of niet, heren, u ziet ons hart en geeft dat allen in nood en smart tot u mogen verheffen het angstig hart. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. Zo luidt uw belofte. Wees met hen die te kampen hebben met de zwakte van het lichaam. Met hen ook die psychisch of geestelijk zich zwak voelen. Wees ook hen nabij. Gedenk hen die in het leven beschadigingen en pijnen hebben opgelopen. Heere, toon u de grote heelmeester, die de wonden met uw balsem verzacht. We bidden voor deze wereld in nood. Wilt u erover opstaan, Heere, en u ontfermen. U die beloofd hebt dat er eenmaal een nieuwe hemel, maar ook een nieuwe aarde zal zijn, waarop gerechtigheid woont. We bidden voor uw volk Israël. Wilt u het deksel wegnemen dat op hun aangezicht ligt, zodat zij ook in de geschriften van het Oude Testament mogen lezen dat Jezus is de Christus. En zij ook het Nieuwe Testament mogen aanvaarden als het woord van de levende God. U heeft gezegd, Heere, dat wanneer zij zullen komen tot het geloof, dat zal zijn als het leven uit de doden. Daar bidden wij om dat u dat wilt werken. En dat wij er naar uitzien met groot verlangen. Heere, zo zien onze ogen op u. Wilt u niet doen met ons naar onze werken, maar wilt u doen boven bidden en denken. En beschaam de hopen niet die in onze harten leeft. Hoor ons dan. Om Jezus wil. Amen. Wij openen het woord van God in het Oude Testament, het boek van de profeet Ezechiël. Ezechiël hoofdstuk 20. En daarvan lezen we de versen 1 tot en met 9. De profeet Ezechiël, hoofdstuk 20, we lezen daarvan vers 1 tot en met 9. En het woord van God spreekt hier als volgt. En het geschiedde in het zevende jaar, in de vijfde maand, op de tiende van dezelfde maand, dat de mannen uit de oudste van Israël kwamen om de Heere te vragen. En ze zaten neer voor mijn aangezicht. Toen geschiedde des Heere woord op mij, zeggende: Mensenkind, spreek tot de oudste van Israël en zeg tot hen: Alzo zegt de Heere, Heere, komt gij om mij te vragen? Zo waarachtig als ik leef, zou ik van u gevraagd worden, spreekt de Heere, Heere. Zoudt gij hun recht geven? Zoudt gij hun recht geven, o mensenkind? Maak hun de gruwelen van hun vaderen bekend. En zeg tot hen: Alzo zegt de Heere, Heere, ten dagen als ik Israël verkoos, zo hief ik mijn hand op tot het zaad van het huis Jacobs en maakte mijzelf hun in Egypte land bekend. Ja, ik hief mijn hand tot hen op, zeggende: Ik ben de Heere, uw God. Dezelfde dagen hief ik mijn hand tot hen op, dat ik hen uit Egypte land uitvoeren zou, in een land dat ik voor hen uitgespeurd had, vloeiende van melk en honing, het welk het sieraad is van alle landen. En ik zei tot hen: een ieder werpe de verfoeiselen zijner ogen weg, en verontreinigt u lieden niet met de drekgoden van Egypte. Ik, de Heere, ben uw God. Maar ze waren wederspannig tegen mij en wilden naar mij niet horen. Niemand wierp de verfoeiselen van zijn ogen weg, noch verliet de drekgoden van Egypte. Daarom zei ik dat ik mijn grimmigheid over hen uitgieten zou, om mijn toorn tegen hen te volbrengen in het midden van Egypteland. Doch ik deed het om mijns naams wil, opdat hij niet ontheiligd werde voor de ogen der heidenen in welker midden zij waren, aan welke ik mij voor derzelver ogen bekend gemaakt heb om hen uit Egypteland uit te voeren. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking is Ezechiël 20, vers 5 tot en met 9. Vers 5 tot en met 9 vormen de tekst voor de prediking. Maar voor we die samen lezen, wil ik eerst wat zeggen over vers 1 tot en met 4. Dan weten we wat de context is van deze tekstwoorden en van Ezechiël. Wie was Ezechiël? Ezechiël was een van de profeten in het Oude Testament. En hij was weggevoerd. Toen hij een jonge man was van 25 jaar, werd de stad Jeruzalem waar hij woonde belegerd door de legers van Babel. En zij namen de stad in. En de voornaamste van het volk werden meegevoerd in gevangenschap naar Babel. Meer dan 1000 kilometer verderop. En een van die mensen was deze jonge man, Ezechiël. Het boek Ezechiël begint wanneer hij 30 jaar oud is. Als hij 30 jaar is, dan roept de Heer hem om profeet te zijn. Hij moet aan die ballingen daar en via hen, ook aan de mensen die nog in Israël zijn, het oordeel van God aanzeggen. Dus hij bevindt zich niet in Israël, hij is in Babel. En intussen zijn we 7 jaar verder. Zo begint vers 1. Het geschiedde in het 7e jaar, in de 5e maand, op de 10e van dezelfde maand. Dat was dus 7 jaar nadat Ezechiël was weggevoerd. 7 jaar later. En hij zit daar in zijn huis in Babel. En dan staat er in vers 1 dat de mannen uit de oudste van Israël kwamen. Andere mensen die daar dus ook in Babel zaten, vooraanstaande mensen, de oudsten, de politieke leiders, zouden we kunnen zeggen, die komen met een vraag bij Ezechiël. Zij zoeken hem op en zij zaten neer voor zijn aangezicht. Welke vraag hadden zij? Nou, dat staat er niet letterlijk in, maar we kunnen ons daar wel wat bij voorstellen. Deze mensen dachten allemaal, het zal wel niet zo lang duren en dan mogen wij terug naar Israël. We zitten hier een paar jaar misschien en dan mogen wij terug, want God laat natuurlijk zijn volk niet zomaar vallen. Hij zal nooit toelaten dat de stad Jeruzalem zal worden ingenomen en dat de tempel wordt verwoest. Dat kan niet. Nog even en we gaan terug. Maar ja, het duurt al 7 jaar. En zij besluiten om naar Ezechiël te gaan. Sterker nog, er staat, zij kwamen om de Heere te vragen. Dus dat klinkt goed. Zij hebben hun nood, hun vraag, bij de Heere neergelegd. Waar kun je nu beter heen gaan met je vragen en met je nood dan naar de Heere zelf? En toch, gemeente, toch pakt het anders uit. In plaats dat zij een antwoord krijgen, een rechtstreeks antwoord op een vraag, gebeurt er wat anders. Vers 2 zegt het. Toen geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende, God openbaart zich aan Ezechiël en hij moet hen een antwoord geven. Maar dat ligt er niet om. Mensenkind, spreek tot de oudste van Israël en zeg tot hen, alzo zegt de Heere, Heere, komt gij om mij te vragen? Zo waarachtig als ik leef, zo ik van u gevraagd worden, spreekt de Heere, Heere. Zo waarachtig als ik leef, op die vraag krijgen jullie geen antwoord. Nou, dat is duidelijke taal. Wij proeven de verontwaardiging en de boosheid in de woorden van God zelf. Je mag ze niet antwoorden. En in vers 4 krijgt de profeet persoonlijk nog een keer een berisping, een aansporing. Zoudt gij hun recht geven? Zoudt gij hun recht geven, o mensenkind? Zou je hen verdedigen? Je zult toch niet aan hun kant gaan staan en namens hen die vraag bij mij neerleggen? Mensenkind, denk erom dat je het niet doet. Er zit wat achter. Iets in die vraag van die oudsten, wat God als het ware tot deze woedeuitbarsting brengt. En wat dat is, gemeente, nou, we zouden kunnen zeggen, de rest van dit lange hoofdstuk, hoofdstuk 20, gaat daarop in. God zegt als het ware, in die vraag van die oudsten hoor ik iets wat ik al zo vaak heb gehoord in de geschiedenis van Israël. Maak hun, zo besluit vers 4, maken de gruwelen van hun vader bekend. De rest van dit hoofdstuk, tenminste in ieder geval tot en met vers 32, is een overzicht vanuit Gods gezichtspunt over de geschiedenis van het volk Israël. En we bevinden op het moment dat dit gebeurt in het jaar 591 voor Christus. God kijkt terug op de geschiedenis, al die honderden jaren, wat wij heilsgeschiedenis noemen. Nou, God noemt het onheilsgeschiedenis. God kijkt terug en hij zegt als het ware, die vraag, die goddeloze vraag van deze mensen, die past in een patroon. Patroon van al die honderden jaren van het volk Israël. Nou, daar gaat dit hoofdstuk over, gemeente. Als u tijd en gelegenheid hebt, moet u het vandaag maar eens doorlezen, dit hoofdstuk. En dan zult u zien dat er een bepaald patroon in zit. Dat patroon kunnen wij ontdekken wanneer wij de versen 5 tot en met 9 lezen. En dat komt telkens terug. Maar dat kunnen we dus nu natuurlijk allemaal niet bespreken. Daarom vanmorgen vers 5 tot en met 9 als tekst voor de prediking. We schrijven boven de preek als een thema: God heeft zijn naam bekendgemaakt. Dit hoofdstuk gaat voortdurend over de naam van God. God heeft zijn naam bekendgemaakt. Laten we bij drie dingen stilstaan. Ten eerste bij God verlost. Ten tweede het volk verwerpt. En ten derde God gaat door. God heeft zijn naam bekendgemaakt. God verlost, de eerste gedachte aan de hand van vers 5. En 6. Laten we die samen lezen. Zeg tot hen, alzo zegt de Heere, Heere. Ten dagen als ik Israël verkoos, zo hief ik mijn hand op tot het zaad van het huis Jacobs. En maakte mijzelf hun in Egypte bekend. Ja, ik hief mijn hand tot hen op, zeggende, ik ben de Heere, uw God. Dezelfde dagen hief ik mijn hand tot hen op, dat ik hen uit Egypte uitvoeren zou, in een land dat ik voor hen uitgespeurd had, vloeiende van melk en honing, het welk het sieraad is van alle landen. Onze eerste gedachte, God verlost. De tweede gedachte, het volk verwerpt. Vers 7 en 8. En ik zei tot hen, een ieder werpen de verfoeiselen van zijn ogen weg, en verontreinigt u niet met de drekgoden van Egypte. Ik de Heere ben uw God. Maar zij waren wederspannig tegen mij en wilden naar mij niet horen. Niemand wierp de verfoeiselen van zijn ogen weg, nog verliet de drekgoden van Egypte. Daarom zei ik dat ik mijn grimmigheid over hen uitgieten zou, om mijn toorn tegen hen te volbrengen in het midden van Egypteland. Het volk verwerpt. En dan ten derde, als derde gedachte, God gaat door. Vers 9. Maar ik deed het om mijns naams wil, opdat die niet ontheiligd werd voor de ogen der heidenen, in welke midden zij waren, aan welke ik mij voor dezelfde ogen bekend gemaakt heb, om hen uit Egypteland uit te voeren. Laten wij samen gaan zingen als inleiding op de verkondiging. Psalm 106. Psalm 106. We zingen daaruit vers 3, vers 4 en vers 24. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, het welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. En vers 4, wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja wij en onze vaderen tevens. Vers 24, nochtans was God met hen begaan. Hij zag hun angst, hun tranen aan en hun hateren verwoedheid. Hij dacht aan zijn gestaafd verbond. Hij had berouw naar al zijn goedheid, meedogendheid met Israëls wond. Psalm 106, vers 3, 4 en 24. Gemeente, we hebben dus gezien dat God het volk als het ware mee terugneemt het verleden in. Hij neemt ze mee om ze te laten zien hoe God zijn omgang met dit volk ervaren heeft. Hoe ver zou God ze nu mee terugnemen de geschiedenis in? Wat zal nou dat beginpunt zijn waar God start? Zou die ze mee terugnemen naar het paradijs? Begint God misschien daar bij de goede toestand van Adam waaruit hij door zijn eigen zonde gevallen is? Zou dat het beginpunt zijn dat God zegt, ik zal jullie eens wijzen op de zondeval? Nee, dat doet God niet. Misschien neemt hij ze mee terug naar Abraham. Die man die aan God of gebod niet deed, die leefde in het heidense Ur. Die daar leefde als iedereen en God niet kende, zou God ze meenemen naar dat moment? Nee, ook niet. God begint niet met Adam, God begint ook niet met Abraham. Waar begint de Heere, gemeente? Waar voert hij ook ons vandaag mee naar terug? Naar welk moment? We lezen dat in vers 5. En zegt tot hen, alzo zegt de Heere, Heere, ten dagen als ik Israël verkoos, zo hief ik mijn hand op tot het zaad van het huis Jacobs en maakte mijzelf hun in Egypteland bekend. Dat is het moment waar God begint. Waar hij ons mee naar terugneemt. Dat moment dat het volk gevangen zat in Egypte. Daar slavendienst moest verrichten. Gevangen zat. En stenen moest sjouwen. Waarom neemt God hen nu mee terug naar dat moment, gemeente? Waarom is dat het startpunt van het overzicht? Wel, het staat erin. Ik maakte mijzelf hun in Egypte bekend. God heeft zich toen bekend gemaakt. U zegt, nou dat begrijp ik niet. Er waren toch al zoveel mensen die God kenden. Abraham, Isaac, Jacob. Al die mensen die al voor die tijd van de tijd in Egypte leefden, die kenden God toch ook? Ja, gemeente, en toch ook weer niet. Wij lezen in Exodus 6 dat God zegt, ik ben de Heere. En dan zegt hij erbij, met deze naam ben ik aan Abraham, Isaac en Jacob niet bekend geweest. Zij kenden mij alleen maar als God de Almachtige. Zij kenden God, het is waar. Abraham was de vader van alle gelovigen. En hoe kun je God in God geloven als je God niet kent? Dus hij kende God zeker wel, maar hij kende God nog niet met die naam Heere. Met die naam ben ik hun niet bekend geweest, zegt de Heer. En daar wijst nu dit vers op. Toen maakte ik mijzelf hun in Egypte bekend. U weet het wel, dat Mozes in de woestijn was. En hij zag daar die braambos in brand staan, maar die braambos verteerde niet en hij ging erheen. En God sprak tot hem. God maakte zich aan hem bekend. Mozes zei, ja, Heere, ik moet van u naar de farao, maar wie heeft mij gezonden? Wat kan ik zeggen? Zeg maar, zei de Heere, dat ik je gezonden heb. Ik de Heere. En dan staat Heere hier met alleen maar de hoofdletters. Dat is Gods verbondsnaam. Dat is de naam Jehovah of Yahweh. Ik zal zijn die ik zijn zal. Wij noemen die naam wel Gods verbondsnaam. Gods verbondsnaam. Zo heeft de Heere zich toen voor het eerst bekendgemaakt als de God van het verbond. Als de God die in een verbond, in een verbintenis, in een huwelijk treedt met het volk Israël. En daarom lezen wij dat ook aan het slot van vers 5. Ik ben de Heere, uw God. Ziet u, gemeente, dat daar niet staat, ik heb mij bekend gemaakt. Ja, ik hief mijn hand tot een opzeggende, ik ben de Heere. Er staan nog twee woordjes achteraan. Ik ben de Heere, uw God. Zo heeft God zich bekendgemaakt. Dat is nu dat verbond van God. Ik ben de Heere, uw God, Israël. Heeft dat gevolgen, gemeente, als God iets zegt? Jazeker heeft dat gevolgen. Die woorden die God spreekt zijn maar niet enkel woorden, maar dat zijn woorden die de situatie werkelijk anders maken. God heeft er een eed op gezworen. Ik hief mijn hand op. Dat is het gebaar van de eedzwering. Ik hief mijn hand op, zeggende: ik ben de Heere uw God. En dan zegt vers 6 onmiddellijk: dezelfde dagen hief ik mijn hand tot hen op, dat ik hen uit Egypte uitvoeren zal. Zo is God zijn verbond begonnen, gemeente, met die woorden: ik ben de Heer uw God. Wanneer wij denken aan het verbond, tenminste, dan kan ik me voorstellen dat het u of jou zo vergaat, dan denk je aan God die als het ware een afspraak maakt met het volk Israël en ze een aantal beloften geeft en daartegenover een aantal bedreigingen. God die ze een aantal geboden geeft, maar hen ook een aantal waarschuwingen geeft. En dat is dan dat verbond, dat God als het ware zegt: nou, als je je nu hieraan houdt, dan krijg je vrede, zaligheid, geluk. Maar als je je er niet aan houdt, dan zijn er daar de bedreigingen van het verbond. Dat is waar, gemeente, het verbond heeft een zegen en er is ook zoiets als een vloek van het verbond. Die horen samen. Maar toch, gemeente, daar ligt een grondslag al onder. Wanneer wij dat alleen maar als het verbond zien, dat God ons aanspreekt met een aantal geboden en verboden, met een aantal uitnodigingen en bedreigingen, dan doen we het verbond van God wezenlijk tekort. Wat is nu die grondslag van het verbond van God? Wel deze woorden: ik ben de Heere, uw God. Ik ben de Heere, uw God. De Heere zegt niet: ik wil uw God zijn, maar hij zegt: ik ben het. Ik ben het. Ik ben uw God. En dat dat concrete gevolgen heeft, gemeente, dat laat vers 6 wel zien. Op diezelfde dag, zegt de tekst, toen ik mijn hand ophief, heb ik hen uit Egypte gevoerd. Dat volk, toen zij God leerden kennen, toen hij zich bekend maakte als de Heere, hun God, ja, toen veranderde hun situatie compleet. Ze werden uitgevoerd, ze werden verlost uit Egypte. God heeft zijn hand op, hij strekt zijn hand uit, hij rukt en hij redt ze uit die slavernij. En hij verlost ze van de ondergang. Dat volk was ten dode opgeschreven daar, onder de zweepslagen van Egypte. Maar God verlost. Onze eerste gedachte: God verlost. Wanneer hij dat zegt, gemeente, ik ben de Heer uw God, dan heeft dat concrete gevolgen. Dan doet God ook wat. Hij voert ze uit Egypte. En waar brengt hij ze heen? Waar mogen zij naartoe wanneer zij verlost zijn uit Egypte? Vers 6 zegt het ook zo: in een land dat ik voor hen uitgespeurd had. God zegt als het ware: ik heb de hele wereld overzien. En ik heb net zo lang gekeken en gespeurd en gezocht tot ik het beste land vond dat ik vinden kon. En dat was het land Kanaan. Een land dat vloeit van melk en honing. Het sieraad van alle landen. Daar breng ik jullie heen. Uit de slavernij. Naar het geluk. Naar de vrede. Naar de overvloed. Naar de zaligheid. We hebben het samen gezongen uit Psalm 81. Ik ben de Heere, ik ben die God die heilig, ijver voor mijn eer, die u door mijn hand uit Egypteland leidde vrij en veilig. God verlost door zijn woord en door zijn daden. Nu de lijn naar onszelf, gemeente. U weet, hoop ik, dat de bevrijding, de verlossing uit Egypte, een beeld in de Bijbel is van die geestelijke verlossing door Christus. Egypte is in de Bijbel vaak het land van dat staat voor de heerschappij en de macht van de zonde. En het land Kanaan, waar staat dat voor? Dat is een beeld van het hemelse Kanaan. Van de zaligheid en het geluk in Christus. U kunt dat lezen in Hebreeën 3 en Hebreeën 4 bijvoorbeeld. Dat is het land waar de rust is. Uit Egypte naar Kanaan. Uit de zonde naar de zaligheid. Een gemeente, dat zegt God nu ook tegen ons. God verlost. Als u vanmorgen geluisterd hebt, het is natuurlijk heel gewoontegetrouw dat we elke zondagmorgen de wet horen. Het zijn zulke bekende klanken dat je gedachten makkelijk afdwalen, maar hebt u het gehoord hoe die wet begon, gemeente? Begon dat gewoon zomaar met het eerste gebod? Hier moeten we ons aan houden en daaraan en daaraan en daaraan, zo 10 op een rij. Nee, er staat wat voor. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Dat is nu die basis van het verbond. Vanmorgen alweer, gemeente. Zoals elke zondag, zegt de Heere tegen u en zegt de Heere tegen jou. Ik ben de Heere, uw God. Ziet u dat de Heere niet zegt, ik wil uw God zijn, maar hij zegt, ik ben het. Ik ben het. Psalm 68 zingt het. Die God is onze zaligheid. Als God dat tegen u en tegen jou zegt, en hij zegt het, ik ben uw God, dan ben je zalig. Hij verlost. Hij trekt uit Egypte en hij voert naar Kanaan. De meeste van ons, misschien wel wij allemaal, zullen gedoopt zijn. Wat heeft de Heer toen gezegd, gemeente, met dat teken van het verbond, de doop? Heeft God toen gezegd, ik wil uw God zijn? Nee, hij zei, ik ben uw God. Wanneer wij, zegt de doopformulier, wanneer wij gedoopt worden in de naam van de Vader, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade wil oprichten. Nee, opricht. Dat zijn feiten, zo spreekt de Heere. Ik ben de Heere, uw God. Hij zegt niet, ik wil je verlossen, maar hij zegt, ik verlos je. Als God dat zegt, gemeente, gezegd heeft bij de doop, en vanmorgen weer, aan het begin van de wetslezing. Dan zijn dat maar niet lege, loze, ijdele woorden, maar dan doet dat wat, dan heeft dat gevolgen. Dan verlost hij ons uit het diensthuis en hij brengt ons naar Kanaan. Zo heeft de Heer zich bekend gemaakt. Daarheen voert hij ook ons vanmorgen terug. Niet omdat u of omdat jij zo'n bijzonder mens bent en dat allemaal verdiend heeft, maar omdat God het zegt, gemeente. Is er nu een krachtiger woord dat de genade van God onderstreept dan deze woorden die voor u en voor jou gelden? Ik ben de Heere, jouw God. Calvijn zegt het ergens als volgt. God heeft u als zijn kind aanvaard, tenzij u zichzelf door ongeloof afsnijdt. Misschien hoort u dit aan en dan zegt u, ja, maar als het zo ligt, dan wordt iedereen, als je maar gedoopt bent, dan wordt iedereen automatisch zalig. Het gaat zomaar niet. Laten we naar onze tweede gedachte gaan, gemeente. Helaas, niemand wordt ooit automatisch zalig. De Bijbel kent dat woord automatisch niet. Al die mensen die uit Egypte verlost zijn en gebracht zijn op weg naar Kanaan, zijn zij daar ook gekomen? Zijn zij ingegaan in de rust van Kanaan?
Helaas, Hebreeën 3 zegt het. Zij konden niet ingaan vanwege hun ongeloof.
We komen bij onze tweede gedachte. We hebben gezien, God verlost. Onze tweede gedachte, het volk verwerpt. Die mensen, moet u zich voorstellen, gemeente, die mensen die zijn daar bevrijd, hebben de 10 plagen in Egypte meegemaakt, die zijn weggegaan met het goud en zilver op de rug. Mogen ze meenemen uit Egypte? En dan gaan ze. Ze zijn door de Rode Zee heen gegaan. Ze hebben gezien hoe de farao en al zijn legers verdronken zijn. Wat hebben die mensen ook meegemaakt? Wat hebben ze de macht van God gezien? Dan komt God met een vraag. Dan komt God met een verzoek. Vers 7. Ik zei tot hen: een ieder van u werpen de verfoeiselen van zijn ogen weg. Die mensen hadden ergens in een zijvakje van hun rugzak van die kleine beeldjes uit Egypte meegenomen. Waren niet van die fraaie beeldjes. Ze waren afschuwelijk om te zien. De verfoeiselen uwer ogen. Misschien een beeldje van die dieren die daar vereerd werden in Egypte. Misschien een kikker of een krokodil of een aap of andere dieren die daar vereerd werden. Hadden ze meegenomen, hadden ze bij zich gestoken. Maar nu zegt God, gooi die beeldjes weg. Nu je gezien hebt dat ik jullie God ben die jullie verlos. Nu heb ik toch recht op jullie aanbidding. Nu wil je en nu kun je en nu mag je toch niet langer die afgoden dienen. Verontreinigt u niet met de drekgoden van Egypte. Ik de Heere ben uw God. Is dat niet een begrijpelijke vraag, gemeente? Ja, toch? Als je zo overladen bent met Gods gunst bewijzen, dan wil je hem toch dankbaarheid bewijzen voor wat hij gedaan heeft. Als wij na vers 11 van Psalm 81 vers 12 mogen zingen. Vers 11 heeft ook gezegd, ik ben de Heere die u door mijn hand uit Egypteland verleidde vrij en veilig. En dan zegt vers 12, opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt schenk ik, zo gij smeekt, mild en overvloedig. God doet een oproep om hem alleen te vertrouwen en die afgoden af te zweren. Om in zijn geboden te wandelen. Om zijn wetten te houden. Ja toch, gemeente. Dat is toch alleszins redelijk en begrijpelijk. En wat zou je nu anders verwachten dan dat deze mensen op die woorden van God, ik ben de Heer uw God, zouden antwoorden met dat antwoord van het geloof dat zegt, u bent de Heere, mijn God. Dat is nu geloof, gemeente. Dat zijn die woorden die Thomas mocht uitspreken. Mijn Heere en mijn God. Als de Heere zegt, ik ben uw God, zouden wij dan niet antwoorden, u bent mijn God? Zouden wij dan de Heere niet voor waarachtig houden in zijn spreken? Heeft de Heere daar geen recht op, gemeente? Ja toch? Heeft hij geen recht op uw en op jouw geloof? Hebben wij wel recht om onbekeerd te zijn, gemeente? Nee. We hebben dat recht niet. Want God heeft al zoveel gedaan in uw en jouw leven. En zijn vraag is alleszins redelijk en begrijpelijk. Gooi nou die afgoden weg en stel je vertrouwen op mij alleen. Nou, we zouden verwachten dat die mensen dat zouden doen. Toch? Dat ze met de grote boog die afgodsbeelden zouden wegwerpen in het zand van de woestijn. En de ware God alleen zouden dienen. Maar helaas, gemeente, de praktijk was anders. Leest u maar weer mee in vers 8. Maar ze waren wederspannig tegen mij en wilden naar mij niet horen.
Niemand wierp te verfoeiselen van zijn ogen weg. Niemand.
Onbegrijpelijk.
Helemaal niemand. Dat hele volk door de Rode Zee gegaan en bevrijd. En niemand werpt de afgodsbeelden weg.
Het is waar, er waren er een paar, hier en daar een enkeling. En toch, het is het woord van God.
God zegt het zo, gemeente, als het ware om zijn verontwaardiging en zijn teleurstelling in dit volk te onderstrepen. Niemand wierp het weg. Iedereen hield vast aan die afgoden.
Waar heeft God het aan verdiend? Wat moet dat een... Voelt u de pijn, gemeente? Voelt u het verdriet in het hart van God? Dat hij dit volk verlost heeft. En onmiddellijk komt het tot ongeloof en afgodendienst. Wat een hartverscheurend beeld toch. Wat een ontstellende situatie.
Psalm 95 zegt het. God heeft niet alleen boosheid. God heeft niet alleen verontwaardiging in zijn hart gevoeld. Maar ik heb aan dit volk dat mij vergat. 40 en lange tijd verdriet gehad. Verdriet. Ja, 40 jaar hun hoon verdragen. En ik zei dat volk dat steeds mij sart heeft een verdwaasd en dwalend hart. Schept in mijn wegen geen behagen.
Nu begrijpen we, gemeente, dat God dit vertelt aan die mensen in Babel. Hij zegt als het ware, dat waren jullie vaderen en zo zijn jullie nu ook. De appel valt niet ver van de boom. Ik zie datzelfde bij jullie. Uiterlijk misschien keurig in orde. Je komt met je vraag bij mij, maar je hart gericht op de afgoden.
En toch, gemeente, voordat wij naar die mensen wijzen, mogen wij elkaar die vraag toch wel stellen vanmorgen. Hoe is dat nu bij ons? Hoe is dat bij u en hoe is dat in jouw leven? Als je nou als kind al zo gedoopt bent en God gezegd heeft toen je nog maar zo klein was. Ik ben jouw God. Ik richt een eeuwig verbonden genade met je op.
Dan is het toch begrijpelijk, gemeente, dat de Heer een dankbaarheid vraagt. Omdat in alle verbonden twee delen begrepen zijn. Zo worden wij door die doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Om in dankbaarheid voor de Heer te leven.
Dat is toch begrijpelijk, gemeente, dat wij als het ware elke morgen opstaan met Psalm 116 en zingen. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn genade gelden.
Wat brengt u ervan terecht? Wat breng jij ervan terecht?
Is er ooit een woord van dank over je lippen gekomen? Dat deze God gezegd heeft, ik ben jouw God.
Hebben wij ooit beseft, gemeente, dat dat nu alle zaligheid is die God aan u, aan jou beloofd en toegezegd heeft? In die paar woorden, ik ben de Heere, uw God.
Het verbond van God, gemeente, het woord genade is radicaal. Dat hebben we gezien in de eerste gedachte.
Maar het woord ongeloof is dan ook radicaal.
Kijk, als een moslim niet gelooft en zijn leven niet richt naar Gods geboden en doet wat zijn eigen hart hem ingeeft, of een atheïst of wie dan ook, dat is erg genoeg.
Maar wanneer u of wanneer jij tegen wie de Heere zegt, ik ben je God, wanneer wij onbekeerd zijn, gemeente, dat is dubbel zo erg. Wij kunnen toch niet onbekeerd zijn. Kunt u daar zo makkelijk mee leven?
Vindt u dat zo gewoon? Het is niet gewoon. Als God die woorden gezegd heeft, ik ben uw God. O gemeente, wat is ongeloof dan een vreselijke zonde? Om God niet te vertrouwen. En in plaats van de enige ware God, ons vertrouwen op andere zaken en andere mensen en andere dingen te stellen.
Dat is immers afgodendienst, zegt onze catechismus. Afgodendienst is het vertrouwen op iets anders, naast of in plaats van de enige ware God te stellen. Daarom heeft de Heer recht op geloof. Heeft de Heer recht op bekering, omdat Hij de eerste is geweest en ook in onze leven zegt: ik ben uw God. Moet dat in Abbebroek ook worden gezegd, gemeente? Niemand wierp de verfoeiselen van zijn ogen weg. Moet de Heer van u en van jou ook zeggen dat Hij verdriet van je heeft? Moet Hij tegen ons ook zeggen wat Hij tegen deze Israëlieten zei? Daarom zei ik dat ik mijn grimmigheid over hen uitgieten zou, om mijn toorn tegen hen te opbrengen. Ja, gemeente, wat blijft er over? Dan alleen maar toorn en grimmigheid. Als wij deze genade van God in Christus zo van ons afwerpen, afwijzen, kunnen wij God begrijpen, ja toch, gemeente, dat Hij zegt: op deze ongelovige reactie van het volk, nu zal ik al mijn grimmigheid en toorn over hen uitschudden, uitgieten. In grote stromen zal ik mijn toorn over hen laten gaan. Wat blijft er nog van genade over, gemeente, als wij het zo gewillig, moedwillig, welbewust afwijzen? Misschien moet ik de preek hier maar stoppen, gemeente. Twee gedachten. Gods genade, afgewezen in ongeloof, dan blijft er alleen maar toorn over. Dat kunnen wij begrijpen toch? Dan kunnen wij toch verwachten dat de Heere dat niet zomaar laat gebeuren. Hij zegt het al, zegt vers 8b. Daarom zei ik. God heeft het al uitgesproken. Hij heeft het besluit al genomen. En nu is het voorbij met dit volk. Nu geen genade meer voor deze afgodendienaars. En toch, gemeente. En toch komt er nog een derde gedachte. Het is alsof dat God op zijn schreden terugkeert. Hij is al op weg om zijn toorn over dit volk uit te gieten. Maar Hij keert op zijn schreden terug. Hij doet het niet. Onze derde gedachte. God gaat door. Hij laat het volk niet vallen. Het blijft zijn volk. En waarom doet Hij dat, gemeente? Waarom zou de Heere verder gaan met Israël? Waarom zou de Heere verder gaan met Abbebroek? Omdat Hij zoveel medelijden met u en met jou heeft. Omdat de Heere niet zou durven te doen wat Hij heeft gedreigd. Nee, gemeente. Wat is de reden dat God doorgaat? Vers 9 zegt het. Doch ik deed het om mijns naams wil. Ziet u de lijnen lopen, gemeente? Ziet u hoe dat begon met die naam van God? Dat God zijn naam bekend heeft gemaakt. Toen in Egypte die naam Heere, de naam van het verbond. Hoe God zijn naam aan dit volk verbonden heeft. En heeft gezegd: ik ben hun God, zij zijn mijn volk. En die naam is het behoud van het volk. Ik deed het om mijns naams wil. Dat die niet ontheiligd zou worden te midden van de volken. Toen daar dat volk Israël verlost werd, werd weggevoerd, bevrijd uit Egypte en mocht gaan naar Canaan. Gemeente, de mensen wisten het. De Filistijnen wisten het. De Amorieten en de Ammonieten en de Egyptenaren en noem al die volken maar op. Ze hadden het gezien, wat voor machtige God dat was. En de Heere zegt: als ik nu dit volk zou laten omkomen daar in de woestijn vanwege hun ongeloof, dan zouden al die heidenen zeggen: was dat nou voor God? Wat is dat voor God?
En daarom doe ik het om mijns naams wil. Opdat hij niet ontheiligd werd voor de ogen der heidenen. Ziet u, gemeente, dat God uiteindelijk mensen verlost omwille van zijn naam. Dat God doorgaat opdat zijn naam niet ontheiligd zou worden. En daarom is dat zo'n reddende en verlossende gedachte. Daarom gaat God door. Hij laat niet varen het werk van zijn handen. Zo was het bij Israël, gemeente, en zo is het nu nog. Wat kunnen wij voor hoop en verwachting hebben voor onszelf, voor de gemeente, voor de kerk in Nederland, voor uw kinderen? Moeten wij het van onszelf verwachten? Gemeente, er is geen hoop bij ons. Het enige wat ons te wachten staat wanneer wij zien op onszelf, is de toorn en de grimmigheid van God. Wat hebben wij toch veel redenen om Psalm 106 te zingen. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het helspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. En toch gaat God door, gemeente, ook met ons. Hij laat ons niet omkomen en hij laat ons niet los. En daarom mogen we zelfs voor de toekomst hoop hebben. Mogen wij verwachting hebben dat de Heere doorgaat. Ook in Abbebroek. Niet omdat u zo bijzonder bent. Of omdat u zo uw best doet om God te behagen. Maar God doet het om zijn eigen naam. Nochtans was God met hen begaan. Hij zag hun angst en tranen aan. En hun hateren verwoedheid. Hij dacht aan zijn gestaafd verbond. Daar hebt u het. En hij had berouw naar al zijn goedheid. Meedogendheid met Israëls wond. Gemeente, daarom is er hoop. En daarom mag u pleiten op die naam van God. Misschien zijn er hier mensen die zeggen, ik voel mij net als die oudste van Israël. Als ik bid bij God, zal God mij ook wel afwijzen. Dan kom ik weer aan met mijn vragenlijstje. Dan kom ik weer aan met de dingen die ik nodig heb. Als ik in de moeite zit, weet ik God wel te vinden, maar God zal mij vast niet verhoren. Ik heb het niet verdiend. Het is waar, gemeente. Ons bidden is zo gauw en zo vaak het indienen van onze verlangens. En waarom zou God horen naar u en naar jou en naar mij? Waarom zou God onze gebeden verhoren? En toch, gemeente, hij hoort je. Wanneer wij bidden. Wanneer wij bidden en pleiten op de naam van God. Zo mag u naar de Heere gaan. En zeggen, Heere, u hebt uw naam aan mijn naam verbonden. U zegt tegen mij, ik ben de Heere, uw God. Als u als kind gedoopt bent, dan mag u erbij zeggen. Heere God, toen u mij liet dopen als klein kind, toen wist u al wat er van mijn leven zou worden tot vandaag de dag toe. Misschien is het wel een puinhoop in jouw leven of uw leven. Zeg maar, Heere, u wist het. En toch hebt u toen mij willen dopen. Toch hebt u, al wist u dit al lang van tevoren, uw naam aan mijn naam verbonden. En daarom, Heere, gedenk aan uw naam. Dat uw naam om mijnentwil niet zou ontheiligd worden. Dat is bidden, gemeente. Pleiten op de naam van God. In het licht van het Nieuwe Testament mogen we het nog korter zeggen. Nog puntiger. Nog kernachtiger. Wij mogen bidden in Jezus' naam. In Jezus' naam. Want wij lezen in het Oude Testament over die naam van de Heere. Dat komt als het ware allemaal samen in die ene naam van onze Heere Jezus Christus. En daarom mag u uw gebed besluiten met die woorden in Jezus naam. Of met die woorden om Jezus wil. Omwille van Jezus. Gemeente, dan zijn uw gebeden verhoord. Wanneer wij zo mogen bidden. Hè? En dan bedoel ik dat niet gewoon maar gewoontegetrouw even om Jezus wil amen zeggen. Maar werkelijk vanuit ons hart. Dat wij zeggen, Heere, al mijn hoop en vertrouwen ligt niet in mijzelf. Maar wilt u het doen omwille van dat offer van uw eigen Zoon, Jezus Christus. Dat was de boodschap die Petrus mocht brengen. Met woorden uit het Oude Testament. Toen hij zei, een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. En ieder die bidt in de naam van Jezus, van de zaligmaker, vindt verhoring. Zo mogen wij bidden, gemeente. Zo mogen wij vertrouwen hebben op de God van het verbond. En daarom zei Petrus het voor die oudsten van Israël. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is. Waardoor wij mogen en kunnen en moeten zalig worden. De naam van God, gemeente, is het behoud van de kerk. De naam van God is de zekerheid van het geloof. De naam van God is de redding voor verloren zondaren. En laten we daarvan zingen, van die naam. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed. Omdat wij op zijn naam vertrouwen. Die naam zo heilig, groot en goed. Amen. Laten wij het zingen, gemeente. Het is Psalm 33 en daarvan het laatste vers. Psalm 33, vers 11. Wij danken en bidden. Heere, heilige verbond, God. U die trouw bent aan uw eigen naam. En daarom trouw bent aan het verbond. En daarom niet laat varen het werk van uw handen. En daarom onze God bent. En daarom ons verlost. Wij danken u voor die onbegrijpelijke goedheid. Dat u ons
dat u onze naam aan uw naam verbonden hebt. Heere, wat zal het dan zijn als wij niet zullen kunnen ingaan vanwege ongeloof? Wij zullen nu nooit kunnen zeggen dat u onze zaligheid niet hebt gewild. Als wij verloren gaan, Heere, dan doen wij dat zelf. Wel bewust, met open ogen, gaande naar het verderf. En u getuigt tegen ons, ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Zo komen wij tot u, Heer, om u te danken voor uw genade. Geopenbaard in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat verloren, gevallen, vuile zondaren, dat u zouden kunnen en mogen komen en behoud vinden en gered zijn. Wij bidden u, Heer, dat ons leven daarvan het levende bewijs zal zijn. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn genade vergelden. Heb dank voor dit evangelie. Heb dank, Heere, dat u zo ook tot ons deze morgen hebt willen spreken. Geef dat wij de woorden zullen horen, overdenken en zullen doen. In de weg van geloof en bekering. Heere, vergeef het gebrekkige dat er ook was in het spreken, in het luisteren. Neem het genadig weg, verzoenend. Wat van u mocht zijn, Heere, achtervolgend met uw goede gunst. Breng ons vandaag opnieuw samen onder uw woord. We bidden en danken dit in Jezus' naam. Amen. Psalm 89, daarvan de versen 7 en 14. Laten wij dat tenslotte samen zingen. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Ze zullen in uw naam zich al de dag verblijden. En ook het 14e vers, dan zal ik hen die dwaas of wrevelig overtreen bezoeken met de roe en bittere tegenheen. Nog over hen mijn gunst en goedheid nooit doen enden. Niet feilen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schenden. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Vers 7 en 14 van Psalm 89. Laten wij eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.